Gemeente, vooraf een aantal mededelingen namens uw kerkenraad. Op 28 februari is bij de familie Vroeg in de Wei van der Linde een dochter geboren. Haar namen zijn Jara Lize en de roepnaam is Jara. Volgende week zondag hoopt u dominee W.N. Middelkoop uit Harderwijk voor te gaan. Morgenavond is er van 7 uur tot 7:30 verkoop van collectebonnen. Donderdagavond vergadert de kerkenraad aanvang 7:30. Zaterdagavond 11 maart is er Real Time, een Real Time avond in de Prins Maurits Scholengemeenschap. Aanvang 7:45, inloop 7:15. Spreker is Jacqueline de Vree, jeugdwerkadviseur van de HHJO, over het thema Onderweg naar het Vaderhuis. Er zijn 2 collecten, de eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En voor al het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Verheft u en jullie harten tot God. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen van Psalm 26, het tweede vers. We zullen het gaan horen ook in de prediking dat Abraham beproefd werd. Daarom dat we dit vers zingen, ook richting onszelf. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Stellen wij ons nu onder de tucht en de leiding van Gods heilige wet. En willen in aansluiting zingen uit de berijming van de 10 geboden, 9e vers. Och of wij uw geboon volbrachten, gena o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die, dus die geboden, te doen uit dankbaarheid. Het 9e uit de berijming van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen verder in het woord van de Heere en wel uit Genesis 22 en daarvan de eerste 19 versen. Dus de schriftlezing, Genesis 22 vers 1 tot en met 19. En dan luidt het woord van de Heere onze God als volgt. En het geschiedde na deze dingen dat God Abram verzocht, en hij zeide tot hem: Abram. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige dien geliefhebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen dien ik u zeggen zal. Toen stond Abram des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon, en hij kloof de hout tot het brandoffer en hij maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan den 3e dag toen hief Abram zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abram zeide tot zijn jongens: Blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon, en nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beide gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beide tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan den jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam dien ram en offerde hem ten brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heren tot Abraham ten tweede male van den hemel. En zeide, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heren, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens. En zij maakten zich op. En zij gingen tezamen naar Berseba. En Abraham woonde te Berseba. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. We zullen de Heere bidden om de verlichtende werking van zijn Heilige Geest over de bediening van zijn woord. En willen de Heere danken voor en met de familie vroeg in de wei van der Linde vanwege de geboorte van Jara, hun eerste kindje. Heel bijzonder moment om dat mee te mogen maken. En we willen de Heere bidden voor broeder Gerrit Verhagen. Hij heeft een hartinfarct gehad. Hij was opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland, maar is afgelopen vrijdag overgebracht naar het Maastad ziekenhuis. Ook hem willen we aan de Heere opdragen. Laat ons samen de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, grote God van hemel en van aarde, u die de tijden overspant. U die geen begin nog einde kent. U die almachtig zijt. Alwetend. Volkomen. In alles wat u bent, Heer, bent u volkomen. U bent een God van zaligheden. Een God van barmhartigheden. Een God vol van genade. Vol van liefde, maar ook vol van rechtvaardigheid. En dat zien we dan aan het kruis gebeuren, Heren. Dat al uw deugden verheerlijkt worden. Uw genade en uw liefde, maar ook uw gerechtigheid en uw brandende toren over onze zonden. Daar hebt u in een lam willen voorzien ten brandoffer. uw geliefde zoon, uw enige, dien gij lief hebt gehad, met een eeuwige liefde, u hebt hem gezonden op deze wereld. En hij moest de bergen beklimmen met het vloekhout op zijn rug, en hij offerde zichzelf. Heer, alleen door het geloof in hem is er voor ons vrijspraak van de zonde en de ongerechtigheden, en van de overtredingen is er een verzoening van de schuld, en is er een vernieuwing van ons hart door het geloof in hem. Heere, dan danken we u heel hartelijk als het geloof er mag zijn in ons hart. Als u dat zelf al eerder in ons leven hebt willen werken door uw woord en Heilige Geest. Als het tot een verandering kwam. Tot wedergeboorte en geloof. En dat wij niet meer wensten voorbij te leven aan de Heer Jezus Christus, die gave Gods uit de hemel, waardoor wij kunnen gered worden en geheiligd en vernieuwd. Dank u wel, Heere, als we het gingen belijden met Petrus, tot wie anders zouden wij heen gaan dan tot u? Want gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Heere, dan vinden we in uw Zoon schatten van heil en genade. Voor tijd en eeuwigheid, naar ziel en lichaam beide. Heere, wij bidden u dat wij dan opnieuw ook weer vertroost mogen worden door uw wonden en allerlei vertroostingen mogen vinden in u. Ook weer bij vernieuwing. Dat we het weer opnieuw zouden mogen zien en dat het ons opnieuw tot diepe verwondering mag zijn wat het u bewogen heeft om uw Zoon te geven. Dat was niets dan goddelijke liefde voor verloren zondaren in zichzelf. O aanbiddelijke majesteit, hoe groot is uw heerlijkheid, hoe groot is uw trouw. Wie zou onder zulk een liefde van u nog onbekeerd durven voortleven? Want heren, dat is ook nog een mogelijkheid dat we hier wel zijn, maar eigenlijk nog een hart hebben dat aan u voorbij leeft. Ja, van nature is dat bij een ieder van ons. En Heere, wij bidden u, wanneer wij nog onbekeerd zijn, dat u dan de dienst van deze morgen zou willen gebruiken om het anders te maken. Wilt u dan de bediening van uw woord gebruiken om met kracht tot onze ziel te spreken en dat we het gaan zeggen dat u ons heil alleen bent en dat we ons mogen vertroosten met u. Heere, wilt u daartoe uw woord gebruiken en het zegenen door de Heilige Geest aan ons hart? Geeft u ons geopende oren en een geopend hart. Een toebereide aarde waar uw woord in gezaaid mag worden. En dat het zal wortelen en dat het zal opwassen. En dat we vruchten mogen voortbrengen, Heere, van geloof en bekering waardig. Wilt u ons allen gedenken zoals we hier zijn opgekomen? Onze jongens en de meisjes, onze jongeren, de volwassenen, de groteren, de ouderen. Heere, u kent een ieder van ons. Ook degene die thuis met ons verbonden zijn, die of niet konden komen vanwege ziekte, of vanwege andere omstandigheden, of wellicht vanwege gezinsomstandigheden, of vanwege de oppas. Heere, gedenkt u dus in het bijzonder die vanuit verzorgingshuizen of verpleeghuizen met ons verbonden zijn. Heere, wilt u uw zegen geven. Help u ook uw dienaar die deze morgen hier aan deze plaats uw woord mag uitdragen, wilt u daarin alles geven wat nodig is. Wij bidden u dat u de Satan ver van ons houdt. Die ons ook, als het gaat om een geschiedenis als deze, in totale verwarring wil brengen. En die niets liever heeft dan dat wij afstand van u nemen. Zoals dat met sommige mensen ook wel gebeurd is, juist aan de hand van deze geschiedenis, dat we het maar niet rond kunnen krijgen waarom u dit aan Abraham hebt gevraagd. Nee, wij kunnen dat ook niet rondkrijgen, Heere. Wij moeten ook niet gaan proberen om dat te doorgronden, om dat te begrijpen. Maar wij mogen ons vertroosten met die wetenschap dat Isaac niet geofferd is. Uw zoon, die is geofferd. En dat moet ons tot bekering leiden, voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Heren, mogen we u de Heren ook danken voor de geboorte van Jara afgelopen week. We danken u, Heren, dat het ook goed mag gaan met moeder en kind, net als met de vader. Heren, dan is het altijd weer zo'n groot wonder als u leven hebt gegeven, leven hebt gespaard. Heren, dan zijn wij wonderlijk voortgebracht door uw hand. En wij bidden u voor Jara, dat ze mag opgroeien tot de eer van u. Ze is nu geboren, maar wilt u ook haar opnieuw geboren doen worden, door haar het geloof in de Heer Jezus Christus te schenken. Gedenkt u haar, samen met haar ouders, de verdere familie. Heren, wilt u gedenken aan broeder Gerrit Verhagen, die een hartinfarct meemaakte. Dat is ingrijpend, dat is gevaarlijk, dat is levensbedreigend in sommige situaties. Hij moest opgenomen worden in het ziekenhuis, is overgebracht naar het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Wilt u hem gedenken op zijn minst ook redelijk hoge leeftijd? Heren, zou u hem nabij willen zijn? Mag hij het opmerken dat u van hem af weet? En mag hij in deze moeilijke weg het van u verwachten? En wilt u hem hierin gedenken en zijn krachten vernieuwen? En kon het zijn dat hij toch ook weer spoedig naar huis mag komen? Heren, wilt u bij ons zijn in deze dienst door uw woord en Heilige Geest? Maar doet u dan toch niet met ons naar onze zonden? Heren, wij bidden u dat u ons aanziet in Christus Jezus, uw geliefde Zoon. En mogen wij ook allemaal persoonlijk dat belijden, dat wij in onszelf voor u niet kunnen bestaan, maar dat wij uw gerechtigheid in Christus nodig hebben. Dat Hij alleen ons leven is, onze middelaar, onze borg. Heren, wilt u ons zo gedenken in uw goedheid, in uw barmhartigheid en uw genade. Zegen ons, o Heren, opdat we ook voor anderen tot zegen mogen zijn. Wij vragen en bidden u deze dingen, niet omdat wij het zouden verdienen, maar uit genade. Om Jezus wil. Amen. Van Psalm 77 gaan we zingen. Het vijfde vers. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten. Niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen. Dat zouden maar zo de gedachten van Abraham geweest kunnen zijn toen hij deze opdracht van de Heere kreeg. Maar dan ook het achtste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En wat daar volgt. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En de Heere zegene u en jou en uw gaven. van het gelezen schriftgedeelte vormen een aantal versen in het bijzonder het uitgangspunt van de geschiedenis. Maar we zullen in de prediking eigenlijk de geschiedenis gaan doorlopen. Ik wil u eigenlijk een paar versen wijzen in het bijzonder. Dat is vers 2. Waar de Heere tot Abraham zegt: neem nu uw zoon, uw enige dien gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Vers 9 en vers 10. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde aldaar een altaar. Hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. En dan vers 13 en 14. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam dien ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Tot zover. En na het amen van de verkondiging willen we zingen van Psalm 30, is het tweede vers. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. Wel, dat is wel van toepassing op deze geschiedenis. En dan ook het achtste vers, waarin de lofzang op de Heere klinkt. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Een rij, dat is een soort vreugdedans. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugd omgord, opdat mijn eer niet zwijgt. Zo klim uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. 2 en 8 van Psalm 30. Geliefde gemeente, het gedeelte dat deze morgen bepreekt mag worden, dat is, ja, wat we wel zouden kunnen noemen, omstreden gedeelte uit het woord van de Heere. Er zijn er die zeggen: hoe heeft God ooit dat bevel aan Abraham kunnen geven? Wat zegt dat over wie de Heere eigenlijk is? Nou ja, ik refereerde er in het gebed al een beetje aan. Daar kun je helemaal in vast komen te zitten. Waarom heeft de Heere dit nou gevraagd? Maar laten we niet vergeten, Isaac hoefde niet te sterven. En dat zou de Heere ook nooit toegestaan hebben. Want een ander moest sterven. Een ander met een hoofdletter A. De Heer Jezus. En dat zegt heel veel over wie God is, inderdaad. Maar dat zegt ook heel veel over wie wij zijn van nature voor God. Zondaren die verzoening nodig hebben en zondaren die niet anders meer bij God in de gemeenschap kunnen komen dan door de dood van de Zoon van God. Zondaren die verzoening nodig hebben. Het thema van de verkondiging is Gods ultieme beproeving van Abraham. En we letten op een drietal gedachten. De eerste gedachte is Gods bevel aan Abraham om Isaac te offeren. Dat is dus dat tweede vers. Neem nu uw zoon. En alles wat daar volgt in vers 2. Dan de tweede gedachte. Abrahams geloofsgehoorzaamheid om Isaac te offeren, dat begint al in vers 3. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. En dat eindigt in de versen 9 en 10, die ik u zojuist heb voorgelezen. En dan eindigt het dus ook in vers 10 met: Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Dat is Abrahams geloofsgehoorzaamheid om Isaac te offeren. Maar dan de derde gedachte. God voorziet in een ram om in plaats van Isaac te offeren. En dat zijn de versen 13 en 14. Waar we lazen van de ram die vastzat in de verwarde struiken met zijn hoorns. En die wordt in de plaats van Isaac geofferd. Ik herhaal: Gods ultieme beproeving van Abraham. Gods bevel aan Abraham om Isaac te offeren. Abrahams geloofsgehoorzaamheid om Isaac te offeren. En het derde: God voorziet in een ram om in plaats van Isaac te offeren. Eerste gedachte: Gods bevel aan Abraham om Isaac te offeren. Er staat: en het geschiedde na deze dingen. Jongens en meiden, wat is er al veel gebeurd voorafgaand aan Genesis 22? Het begint in hoofdstuk 12, de geschiedenissen van Abraham. Dan lees je dat hij door de Heere geroepen wordt uit het Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land dat God hem wijzen zal. Je leest dat hij in Egypte is geweest met Sarai vanwege de hongersnood. Hoe Sarai ternauwernood weer werd teruggegeven aan Abraham uit de hand van Farao. Er is de geschiedenis geweest van de scheiding van Lot. Genesis 13. Er waren oorlogen geweest. Genesis 14 is dat. Lot moest bevrijd worden. Je leest over de geboorte van Hagar. Over de geboorte van Ismaël, moet ik natuurlijk zeggen. Over de geboorte van Ismaël uit Hagar, de dienstmaagd. Je leest van de ontmoeting tussen de Heer en Abraham. En de aankondiging van het inspectiebezoek aan de steden Sodom en Gomorra. En dan lees je van de uitredding van Lot en zijn vrouw en de twee dochters. En van de verwoesting van die steden. En dat Abraham van verre staat en de rook ziet opkringelen. En dat het een bange hart in zijn vraag is: zal Lot nog leven? Uiteindelijk werd Isaac, de beloofde zoon, geboren. Begin van Genesis 21. En je leest ervan dat Abraham Hagar en Ismaël moet wegsturen. En dat was voor Abraham moeilijk, want Ismaël was zijn eerstgeboren zoon. Maar alleen Isaac moest overblijven. Dus als we het nou heel kort samenvatten, al die hoofdstukken, dan komt het hierop neer. Alleen Isaac moest uiteindelijk overblijven. Waarom? Wel, omdat de Heere tegen Abraham in Genesis 21 vers 12 had gezegd: in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Isaac is de zoon der belofte. In Isaac zal uw zaad genoemd worden. Gemeente, er is niet alleen heel veel gebeurd, maar er is ook heel veel beloofd. Wat heeft de Heer een machtige belofte gegeven in de hoofdstukken die aan Genesis 22 voorafgaan? Als je die hoofdstukken doorleest, hoofdstuk 12 tot en met 21, en je zal al de beloften van God onder elkaar zetten, dan krijg je een hele lange rij met allemaal beloften van God aan Abraham over: in uw zaad zullen alle volken des aardbodems gezegend worden. Daar cirkelen al die beloften om. Daar heeft dat ook mee te maken. Isaac moest alleen overblijven. Want uit Abrahams geslacht, via Isaac en Jacob en alles wat erna komt, zal eenmaal het beloofde zaad geboren worden. De Messias, de Heer Jezus Christus, het licht der wereld. En dan staat er dus aan het begin van Genesis 22: en het geschiedde na deze dingen. Ja, wat gaat er dan gebeuren na deze dingen, vraag je je af. Als je niet zou weten wat er in Genesis 22 zou staan, dan zou je misschien denken dat Genesis 21 het grote slotakkoord was. Want Isaac is inderdaad alleen overgebleven, Ismaël is weggestuurd samen met Hagar. Nu heeft de Heere precies zoals hij het wil. Maar nee, het is nog niet klaar. Er komt nog wat na deze dingen. En er komt nou iets. Ja, een gebeurtenis waar al heel wat mensen over gestruikeld zijn. Want de opdracht die de Heere dan geeft aan Abraham, die is zo onbevattelijk en voor ons mensen zo onbegrijpelijk. Heeft de Heere dat echt gezegd? Het geschiedde na deze dingen dat de Heere, dat God staat er, dat God Abraham verzocht. God stelt Abraham op de proef. Abraham moet na al deze dingen een ultieme beproeving beproeving doorstaan. En dan roept de Heere midden in de nacht, Abram. Hij roept hem bij zijn naam. En Abram zegt, zie, hier ben ik, midden in de nacht. Abram herkent de stem van de Heere. Het is de stem van mijn goede meester. En hij staat meteen tot zijn dienst gereed. En dan zegt God tegen Abram, neem nu uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, en ga heen naar het land Moria. Goed, dat is duidelijk wat de Heere zegt. De Heere spreekt heel duidelijk. Abram, het gaat om je zoon, jouw enige zoon, die je lief hebt, Isaac. Goed, ga op weg. En, dan komt het, offer hem. Aldaar tot een brandoffer. Op één van de bergen die ik u zeggen zal. Gods bevel aan Abram om Isaac te offeren. 3 keer in vers 2 een gebiedende wijs. Neem, ga heen, offer. Het duizeltje. Waarom? Meent de Heer het? Je vraagt, hoe kan de Heer dat nou eisen van Abram? De Heer is toch goed? De Heer kan toch niet iemand verzoeken met het kwade? Dat heeft Jacobus toch ook heel duidelijk mogen schrijven in Jacobus 1, vers 14. Nou, laten we wel even dit vooraf zeggen. De Heere wilde niet echt dat Isaac geofferd zou worden. Nooit zal God toestaan dat Isaac echt gedood zou worden. Nooit zou God toestaan dat Isaac echt door de vlammen zou verteerd worden. Geen kinderoffers voor de God van hemel en aarde. Daar is Gods woord trouwens ook glashelder over. Je leest het op diverse plekken. Onder andere in Deuteronomium 12. Dat het voor hem een gruwel is onder de heidenvolken. Dat daar zonen en dochters door het vuur verbrand worden voor hun afgoden. Maar waarom dan toch deze opdracht? Ja, daarom het thema van de preek. Een ultieme beproeving van Abram. Ultiem. Ongekend. Een ultieme test voor aartsvader Abram. Een uiterste verzoeking. Hij moet Isaac met eigen hand gaan doden. Hem offeren aan de Heere. Die enige zoon in wie al Gods beloften liggen opgesloten. Die moet hij gaan doden. Ja, daar kan het toch niet anders dan dat Abrams hart doorstoken is. De Heer heeft zoveel beloften gegeven over deze ene zoon. Over het nageslacht, over de zegeningen. Isaac, zo zegt Calvijn het, die was voor Abram een spiegel van Gods trouw en liefde. En nu zegt God eigenlijk tegen Abram, gooi die spiegel kapot. Gooi die spiegel in stukken. Want als Isaac er niet meer is, wat is er dan nog wel? Wat is er dan nog van Gods belofte te verwachten? Daarom zongen we van Psalm 77, vers 5. Dan is toch alle hoop vervlogen. Een duistere nacht zonder einde. Ja, dan moeten we wel nog even dit zeggen. Dat zou wel rechtvaardig geweest zijn. Het zou rechtvaardig geweest zijn als God op de zonde ook van Abram zou zijn teruggekomen. Want als je die hoofdstukken rustig doorleest, dan blijkt wel dat Abram in zichzelf geen rechtvaardige was. Hij was ook een zondaar. Het zou rechtvaardig zijn als God alsnog een afrekening houdt. En dat God zijn toorn uitgiet over onze boosheid, over onze afgodendienst. Dat was voor Abraham en Isaac een rechtvaardige straf geweest. En dat is het voor ons ook. Dat God vandaag nog een afrekening met ons houdt over al onze zonden. En dat alle beloften in één klap hun geldigheid verliezen. Dat zou naar recht zijn en dat een eeuwige nacht overblijft. rechtvaardig. Maar het is niet minder waar dat God getrouw is aan zijn beloftewoord. En dat hij barmhartig en genadig is. En dat hij daar geen afstand van wil doen. Rechtvaardig en genadig. Maar Abraham, die begrijpt het niet meer. Hij krijgt deze opdracht. En het zal helemaal overhoop gelegen hebben in het hart van Abraham in die nacht. Hoe kan dit nu? Want God zei toch tegen mij, Genesis 21 vers 12, nogmaals die tekst die ik al even aanhaalde, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Van Ismaël heb ik afscheid moeten nemen. Dat was voor de aartsvader niet gemakkelijk, maar hij deed het. De Heere beval hem om naar Sara te luisteren. Drijf deze dienstmaagd uit en haar zoon. En nu dit bevel van de Heere. Het is voor geen misverstand vatbaar. Uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, Isaac. Als grote spijkers heeft God deze woorden in het hart van Abraham geslagen. Het gaat om mijn zoon. Dat is duidelijk. De Heere bedoelt hem. Ik kan niet stiekem een ander offeren in plaats van Isaac. Ik kan niet een van mijn knechten nemen. Ik kan ook niet een offerdier nemen. Nee, de Heer heeft heel duidelijk gezegd, het gaat om uw enige zoon. En zijn naam is Isaac. Om hem gaat het. Duidelijk wat de Heer zegt. En dan gaan ze inderdaad op weg. Naar het land Moria toe. Ze zijn nu in Beersheba. Ze moeten naar het noorden reizen. Dat is ongeveer 75 kilometer. En ze komen dan op de derde dag aan. Waarschijnlijk is dat vroeg in de ochtend. Dus ze zijn zo'n 2 dagen onderweg geweest. Wat een beproeving onderweg. En wat kan de Heere de zijne beproeven? Intens. Dan kan er dus echt serieus aan toe gaan. Dan wordt er echt aan je fundamenten geschud. En je begrijpt het niet. Wij kunnen Gods wegen ook heel vaak niet doorgronden. Misschien kent u het in uw leven. Of jij. Waarom zo in mijn leven? Waarom gaat de Heere met mij deze weg? Maar hoe zijn we daaronder? Hoe zijn wij onder de onbegrepen wegen van, hoe zijn wij onder de verdrukking? Gods woord zegt, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop. Hoop op God, dwars door alles heen. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort. Je weet het, toch je gelooft het, dwars door alles heen. De Heere doet het niet verkeerd. Want de liefde Gods is in mijn hart uitgestort. Ik vertrouw de Heere, al begrijp ik zijn wegen niet. Zo was het ook in het hart van Abraham. De Heere wil ons leren om op hem te vertrouwen, op hem alleen. En soms houdt de Heere met ons een zware, heeft de Heere voor ons een zware les, een moeilijke wegen. Net zoals Abraham moet je wel eens door ongekende beproeving heen. Maar in de weg van die zware beproeving oefende hij geloof en vertrouwen. En was hij gehoorzaam. Hij gehoorzaamde aan het bevel van God. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, Abrahams geloofsgehoorzaamheid om Isaac te offeren. Dan lezen we het. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. Heeft Abraham die nacht geslapen, denken jullie jongens en meiden? Wat is er door hem heen gegaan? Maar hij staat op, zonder te dralen. Hij staat op om Gods wil te doen. Net zoals hij dat ook deed in Genesis 21, toen hij hoorde dat hij Ismaël en Hagar moest wegsturen, dat hoorde hij ook in de nacht. Toen stond hij ook op en ging meteen doen wat God hem had gevraagd. En nu staat hij op om zijn eigen zoon te gaan doden. En hoewel Abraham het allemaal niet kan overzien, houdt hij vast aan Gods belofte. In Isaac zal uw zaad genoemd worden. God heeft het gezegd. Zou Abraham er iets van begrepen hebben? Nee. Zal het hem innerlijk in grote verwarring hebben gebracht? Ja. Is er strijd? Ja. Want hij weet ook niet wat er staat te gebeuren op de berg waar hij heen moet. Hij staat ervoor. Kijk, wij kennen de geschiedenis. Wij weten hoe het afloopt. Wij kunnen niet uitschakelen dat wij weten dat er dadelijk een ram is. Maar dat wist Abraham nog niet. Abraham moest vertrouwen, al zag hij helemaal niets. Hij staat ervoor. Hij moet hopen op God tegen de volstrekte onmogelijkheden in. Dat is ook geloven. Het geloof werkt in Abrahams hart. Hebreeën 11, vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, en dat werd hij, Isaac geofferd. En dat geofferd, dat betekent ook volgens de kanttekeningen, dat is dat hij bereid is geweest om te offeren. Zoals wij dat dadelijk ook heel concreet, heel letterlijk gaan zien in de versen 9 en 10. Door het geloof zal Abraham gehoor gegeven hebben aan het bevel van God. En hij houdt daarbij vast aan de belofte van God. De beloften van God die zijn voor hem een reddingslijn uit de hemel. Dat geldt ook voor ons, gemeente. Wij kunnen alleen maar gered worden door ons vast te klemmen en ons vast te grijpen aan de belofte van God. Al voel je helemaal niets, al zie je alleen maar angst en vrees in je hart en je ziet geen uitkomst, al is alles je tegen en je hart klaagt je aan en de Satan die snoeft in je gezicht, je hebt geen heil bij God. Maar heren, ik klem me vast aan uw belofte. En ik klem me vast aan de kruispaal die op Golgotha stond. Want u hebt gezegd, en daar vertrouw ik op. U hebt gezegd namens uw vader, dat wie de zoon aanschouwt in het geloof en in hem gelooft, het eeuwige leven heeft, daar houd ik me aan vast, aan die belofte van u. Al is alles me tegen in mijn hart. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op en hij zadelde zijn ezel. En hij nam twee van zijn jongens met zich, dus twee knechten, en Isaac, zijn zoon. En hij ging naar de plaats die hem God gezegd had. Daar gaat Abraham. Zoals hij gehoorzaam was in Genesis 12, God riep hem en hij toog heen. Zo is hij ook hier. Opnieuw gehoorzaam. Abraham, we noemen hem vaak de vader aller gelovigen, maar we zouden ook kunnen zeggen met evenveel recht, Abraham de vader van alle gehoorzamen. Geloven en gehoorzamen, dat gaat samen op. Het een kan niet zonder het ander. En aan de derde dag, 's ochtends vroeg waarschijnlijk, toen hief Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats van ver. Daar ligt dat land Moria. Daar is de berg waar ik heen moet. De Heere zal ongetwijfeld in de tussentijd aan Abraham duidelijk hebben gemaakt, dat is de berg waar je heen moet. Dat is verder niet opgetekend in de Bijbel. En dan staat er, hij hief zijn ogen op. Een uitdrukking die je vaker tegenkomt in de Bijbel. Eenvoudig gezegd, jongens en meiden, hij hief zijn ogen op, dan is er altijd wat te zien. Iets verblijdends of iets moeilijks. En hier is het iets moeilijks. Abraham ziet de berg. En die berg, die doemt op de berg. Was de berg maar weg? Was de berg maar vlak? Was die berg maar verdwenen? Maar nee, daar is die berg. Onwankelbaar. Dreigend. Donker. En hij ziet er als een berg tegenop. Het is een doodsberg. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. En het klinkt in zijn hart. Van waar zal mijn hulp komen? Jongens en meiden, Abraham, Isaac en de knechten, die staan in het dal aan de voet van de berg. En de knechten moeten van Abraham beneden blijven bij de ezel. Waar mogen die dan niet mee? Nou, weet u wat het is? Die knechten, dat zijn sterke jongens. Die zullen niet toestaan dat Isaac gebonden wordt en geofferd. Dus die knechten moeten beneden blijven. Abraham en Isaac moeten samen. En moet je dan horen wat hij zegt. En ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Abraham zegt, wij. Wij zullen aanbidden en wij zullen terugkomen. Gemeente, hier zie je nou echt dat geloof van Abraham er doorheen breken. Dit is nou het geloof van Abraham, dwars door de vrees en dwars door de aanvechting heen. En reken maar dat die vrees en aanvechting er waren. En toch beleidt hij het. En hij gelooft wat hij zegt. Wij zullen tot u terugkeren. En de gehoorzaamheid van Abraham wordt dan omschreven, verder omschreven vanaf vers 6. Allemaal handelingen die hij verricht. Hij neemt hout. Hij legt dat op Isaac. Even tussendoor, hoe oud is Isaac hier eigenlijk? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Maar ik zelf denk ik, ik weet niet of het klopt, maar ik denk zelf dat hij een jaar of 10, 11, 12 is. Hoe hij spreekt, mijn vader, mijn jongen. Het is waarschijnlijk een jongen van 10, 11, 12 jaar. Zo ongeveer. En hij nam het vuur. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat zijn waarschijnlijk gloeiende kolen in een aarden schaal. Of mogelijk wordt bedoeld een vuursteen. Waarmee Abraham dadelijk dat hout zal aanvonken. En zij beiden gingen tezamen. En je kon erop wachten. Op die ene vraag. En die ene vraag die snijdt als een mes door de ziel van Abraham. En er wordt al zijn vaderlijke liefde maximaal beproefd. Als zijn enige zoon die hij lief heeft zegt mijn vader. En dan krimpt hij ineen mijn vader. Hij denkt, jongen, je moet eens weten wat ik dadelijk moet doen. Mijn vader. En dan komt die vraag, zie je het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? Zo'n begrijpelijke vraag. Een kind vraagt het in zijn onschuld. Zo'n begrijpelijke vraag. Gevraagd door een kind van 10, 11, 12 jaar. En wat is dat verschrikkelijk als een kind een vraag stelt en het antwoord is zo verschrikkelijk moeilijk. Kan vandaag de dag ook gebeuren. Als een kind in Oekraïne aan zijn vader vraagt, papa, hier komen de soldaten toch niet? Of als u moet vechten, u gaat dan toch niet dood? Of een kind in Turkije vraagt aan zijn vader, maar papa, morgen komen ze toch alles weer beter maken en alles weer opbouwen? Maar je weet wel beter en je weet het antwoord, maar het is te moeilijk om het te zeggen. Nee, jongen, de kans is groot dat ik niet terugkom. En wat zegt Abraham? Wat zegt Abraham? Abraham gelooft door de onmogelijkheden heen. Al weet hij niet hoe God het doen zal, en dan zegt hij het. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Abraham, houd jij je jongen nou zoet? Wil je hem om de tuin leiden? Nee, jongen, die soldaten die komen hier niet, hoor. Maar je weet wel beter. Nee, zo is het bij Abraham niet. Abraham gelooft. Hij gelooft wat hij zegt. Dat is het geloof dat de Heilige Geest in zijn hart gewerkt heeft. God zal voorzien. Maar gemeente, denk nou niet dat hij het beleidt zonder strijd. Hij zegt het, hij gelooft het, hij hoort het zichzelf zeggen. Maar het is wel zo, met elke stap die hij zet, elke stap de berg op wordt zijn geloof beproefd. En bij elke schrede klinkt een bange bede in zijn hart. En zo gingen die beiden tezamen omhoog. En er kunnen van die momenten zijn in je leven dat je zou willen dat je de bestemming waar je moet komen, dat die verdwenen is. Hield de reis maar nooit op. Maar het voetpad naar boven is niet oneindig. En ons levensreis is ook niet oneindig. Dat houdt op. Waar eindigt onze reis? En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout en hij bond zijn zoon Isaac. En legde hem op het altaar boven op het hout. Er is geen ram te zien, er is geen lam te zien. Er is niets te zien. Waar is nu dat lam ten brand? Of er is helemaal niets. Maar Abraham die blijft gehoorzamen. Hij bouwt een altaar, hij schikt het hout, hij bindt zijn zoon Isaac, hij legt hem op het altaar. De spanning wordt opgevoerd. Mozes, de schrijver van Genesis, geleid door de Heilige Geest, heeft het zo moeten opschrijven. Je ziet het voor je. Je staat er als het ware bij. De beproeving bij elke handeling die Abraham uitvoerde. En dan die gewilligheid van Isaac. Hij werd aan handen en voeten gebonden. Maar heeft Isaac zich niet verweerd? Heeft Isaac niets gezegd? Heeft Abraham dan iets uitgelegd wat hij gaat doen? Nou, de Joodse rabbies die dit gedeelte hebben uitgelegd, die nemen aan dat Abraham uitvoerig heeft uitgelegd wat er ging gebeuren. De kanttekenaren bij de Statenvertaling, die gaan daar ook van uit dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Isaac en Abraham. Dat zou kunnen, maar het is ook een feit dat we daar in ieder geval niets over lezen hier in Genesis 22. Wat in ieder geval waar is, is dat Isaac zich laat binden en dat hij op het hout gelegd wordt, aan handen en voeten gebonden als een offerdier. En Abraham die strekte zijn hand uit en hij nam het mes om zijn zoon te slachten. En dan fonkelt het slachtmes al in het zonlicht. En het is nog een fractie van een seconde en de zoon der belofte is niet meer. En Abraham die zegt tegen zichzelf, ja, maar God kan hem nog uit de doden teruggeven. Hebreeën 11 vers 18. En het mes gaat in de richting van Isaac. Het offer wordt gebracht. Maar dan het derde. God voorziet in een ram om in plaats van Isaac te offeren. En dan Abraham, Abraham. Stop! Een alarmroep vanuit de hemel. De engel des Heren. Hij heeft het allemaal zien gebeuren. En dan grijpt hij in. Het is de Zoon van God. De engel des Heren die roept. En hij zegt, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Het leven van de jongen moet gespaard worden. De zoon van de belofte mag niet sterven, want hij is het beloofde nageslacht. En door hem zou een groot volk worden. Abraham, doe de jongen niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. Dat heb je laten zien. Het geloof in mij is door de beproeving heen gegaan en als goud uit het vuur tevoorschijn gekomen. Kostelijker dan goud. Je hebt je zoon, je enige van mij, niet willen onthouden. Je hebt geloofd. Je bent gehoorzaam geweest. Je hebt van mij verwacht, al begreep je mij niet. Al leek het erop dat alles stuk zou lopen en dat er van mijn belofte niets meer terecht kwam. Maar je hebt je zo niet verstopt en je hebt niet stiekem een dier in zijn plaats willen offeren. Abraham, jij bent Godvrezend. Je vertrouwt mij op mijn beloftewoord, zelfs in de diepste raadselen en door de grootste onmogelijkheden heen. Geldt voor deze geschiedenis Niet in het heel bijzonder wat Paulus geschreven heeft over Abraham, namelijk welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En dat alzo, dat verwijst naar de sterren van de hemel en het zand aan de oever der zee, zoveel. En toen hief Abraham zijn ogen op, opnieuw. En nou zit hij iets verblijdends. Eerst zag hij die berg, hè, jongens en meiden. En nu ziet hij die ram. En die ram die zat vast met zijn horens in de struiken. En Abraham die nam die ram en offerde hem in zijn plaats, in de plaats van Isaac. De Heer heeft toch in een brandoffer willen voorzien. Op het allerlaatste moment. En Abraham noemde de naam die plaats: Heer zal het voorzien. Mijn zoon gespaard. God heeft alles gegeven. Zijn beloften zullen doorgaan. Abraham prijst en looft de Heer. Het was eerst een berg des doods. Nu is het een berg des levens. Het gaat door. Nooit zullen zijn beloftenissen hun vervulling missen. Het gaat door. Isaac mocht natuurlijk niet sterven. Isaac moest leven. Door Abraham en Isaac zal God zijn reddingsplan voortzetten. Abraham heeft nu de ultieme geloofsbeproeving doorstaan. De zegen van God gaat voort. En dan komen we bij een heel belangrijk vers, dat is vers 18. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam zijt geweest. Zaad, het nageslacht Christus. De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Dat is waar. Want het beloofde nageslacht is gekomen. Het licht der wereld. Hij maakt het licht in de duisternis. Hij die Joden en heidenen wil redden uit de dood. Christus, de Zoon van God. Hij die in deze geschiedenis riep als de engel des Heren. Hij riep: strek uw hand niet uit aan die jongen. Hij wilde namelijk zelf in deze wereld komen. Zodat zijn vader zijn hand wel tegen hem zou kunnen uitstrekken. Ziet u? En daarom moest Isaac gespaard worden. Want Christus moest eenmaal geboren worden op de tijd van God. Geboren uit een maagd. We hopen daar vanavond over te horen ook trouwens. Gods enige geboren zoon. De enige die hij lief had. Om te komen lijden en sterven. Plaatsvervangend. In plaats van zondaren. Kijk, Isaac die wist in deze geschiedenis niet wat er gebeuren zou. Vader, waar is het lam? Isaac wist het niet. Maar deze zoon zegt, deze hemelse zoon zegt: Vader, ik ben het lam. Vader, zie, hier ben ik. Ik bied me aan. Ik ben bereid, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En hij weet het. Hij weet alles. Hij weet wat hem te wachten staat. Spot en hoon, smaad en verachting. Het lijdende straf die hij plaatsvervangend zal gaan dragen. De Heer heeft ons aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. En zijn ziel zal tot een schuldoffer gesteld worden. Hij zal verbrijzeld worden. En de toren van God zal op hem neerkomen. Abraham was op Isaac niet toornig. Maar deze vader zal toornen op zijn zoon. Op deze zoon die een en al bereidwilligheid is om zichzelf te geven. En de vader zal op hem toornen, want hij zal met onze zonde en met de schuld van onze zonde beladen worden. En hij wil het ook. De zoon wil dat dragen. En ligt dan in Isaac niet iets op van Christus gewilligheid? Christus zei: Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En mijn ziel, dat is zijn leven, te geven tot een rantsoen voor velen. Christus wilde vrijwillig gebonden worden. Hij werkte niet tegen. Hij gaf zichzelf over, heel actief zelfs. Er was bij Christus geen weerloze onmacht, maar daar was de overmacht van zijn liefde. En daarom liet hij zich binden in de hof van Gethsemane. En dan wordt het Goede Vrijdag. Isaac die moest het hout de berg opdragen. Het hout waarop hij geofferd zou worden. Maar dan zie ik op de Goede Vrijdag Jezus gaan. Bloedend, pijnenlijdend. Zijn rug is opengeslagen door de geeselriemen waarmee ze hem geslagen hadden. En de doornenkroon die drukt in zijn hoofdhuid. Zien we daar Jezus gaan? Hij heeft zijn kruis op zijn rug. Hij bezwijkt eronder. Simon van Cyrene moet het overnemen. Het vloekhout. Het hout waaraan hij zichzelf als offerlam zou geven. Het vuur. Ja, Abraham had het vuur bij zich, hè? Waar is hier het vuur? Het vuur komt dadelijk uit de hemel. En het vuur zal Gods zoon helemaal verteren als een volmaakt brandoffer, een zondoffer. Daar zie ik Jezus gaan en hij gaat de berg op en het is een doodsberg. Het is Golgotha, het is de hoofdschedelplaats. Abrahams zoon mocht leven, maar Gods zoon moet sterven. Gods zoon moet sterven van wie de vader getuigde. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad. Je zou kunnen zeggen, God heeft zondaren nog liever gehad dan zijn eigen zoon. En daarom heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven. In handen van zondaren. Dat is de boodschap van heil en genade deze morgen. God heeft in het lam voorzien, gemeente. Waar is het lam? God heeft in een lam voorzien. Het offer tot verzoening hoeven wij niet zelf te brengen. Het offer is gebracht, het offer is Christus. Romeinen 8, vers 32. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. De berg die wij hebben te gaan in dit leven, die kan niet zo hoog zijn. Of het dal waar we doorheen moeten niet zo diep. Of de Heere wil zich in Christus daar laten vinden. Het lam. Daar waar u bent. Met al uw vragen. Met al uw moeite. Met al jouw zonden. Daar is het lam. Maar ik moet wel één ding leren. En ik hoop van harte dat u het en jij het al geleerd mocht hebben in uw leven. Vertrouwen. Vertrouwen op dit lam. Geloven. Geloven net als Abraham. Abraham moest alles uit handen geven. Hij moest zijn eigen zoon uit handen geven, is het niet? Dat is geloven. Alles uit handen geven. En vertrouwen op God in Christus. Die, hoe de weg ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Hopen. Hoop. De hoop, we hoorden dat al uit Romeinen 5, de hoop beschaamt niet. Echt niet. Echt niet. Want hoe gaat de tekst uit Romeinen 8 verder? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Mag ik het u en jou vragen? En ook aan mezelf. Wie kan nog onbekeerd voortleven? Onder zulke onbevattelijke hemelse liefde. En daarom zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Amen. Laten wij de Heere danken. Heere, mogen we uw grote naam danken voor de bediening van uw woord, dat we dit gedeelte met elkaar mochten lezen en overdenken. En dat dit niet de enige geschiedenis is, dat het na Genesis 22 niet ophoudt. U hebt uw beloften waar gemaakt. En zo bent u, Heere, u bent een waarmaker van uw eigen woord. Heere, u hebt Christus gegeven. Tot een rantsoen voor velen heeft hij zijn ziel gesteld. Heere, mogen we dan toch ook vertrouwen op u. Al is de weg misschien ook moeilijk en zwaar. U kent een ieder van ons. En wanneer wij nog allerlei dingen in onze handen hebben die ons beletten om ons helemaal aan u over te geven, wilt u dan dat uit handen nemen en geven dat we niets anders overhouden dan uw belofte, die ja zijn en amen zijn in Christus Jezus de Heer. Heren, want daar komt het toch wel op aan. Dat we nou alles verliezen van onszelf. En de grond van ons behoud en het leven alleen in de lijdende en gestorven en opgestane Heer Jezus Christus vinden. Heren, zo danken wij u voor het onderwijs door uw woord. Groot is uw majesteit, groot uw heerlijkheid. Te prijzen en te loven zijt gij, ja nu en tot in al de eeuwigheid. Dank u dat we deze dienst ongestoord mochten beleven. Heren, wilt u het zondige vergeven in spreken en luisteren? Brengt u ons vanavond samen, als we opnieuw ons mogen buigen onder uw woord. Dat vragen we van u en we bidden u dit. En we danken u deze dingen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Uit genade. Amen. Zingen wij tenslotte nog van Psalm 121, het eerste vers. Sla de ogen naar het gebergte heen. En het vierde vers, de Heere zal u steeds gadeslaan. Ga nu van hier in vrede en draag met u de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.